Naar 2 Samuel 22 gaan wij. Wij waren zo ongeveer bij vers 47, 48. De Heere leeft en gelooft zij mijn rotssteen en verhoogt zij de God, de rotssteen mijns heils. De God die mij volkomene wraak geeft en de volken onder mij nederwerpt. Er is sprake in de voorgaande verzen van dat volkeren zich aan hem hebben onderworpen. Het lag misschien niet voor de hand, maar dat is gebeurd. Zo haast als hun oor van mij hoorde, hebben zij mij gehoorzaamd. En daarmee ben je eigenlijk terecht bij de verzameling van de gemeente in onze dagen uit de heidenen. Want daar gaat het over, hè? Over degene die zich niet maar aan David, maar aan Christus, de zonen Davids, hebben onderworpen. En ik vestig er maar de aandacht op dat als in het Nieuwe Testament die brieven komen, weet u wel, dan krijgen wij eerst voorgeschoteld de Romeinen, de brief aan de Romeinen. En dat is weer zo, omdat daarin het evangelie verklaard en toegelicht dan wel uitgelegd wordt. En meteen in de introductie nog, dat wil zeggen halve, nog niet eens halverwege hoofdstuk 1, maar in vers 4 of 5 of waar het maar is, staat dan over Christus, de Zoon van God, maar die naar het vlees is uit het zaad van David. En daarna denk je, wat maakt ons dat aan? Waar die van afstamt, als hij maar onze zonde gedragen heeft, toch of niet? Ja. Maar ja, hij is uit David, dat is niet voor niks. Wat daaraan vastzit is natuurlijk die beloften die van oudsher aan, in ieder geval aan David gedaan zijn, en die nog vervuld moeten worden, namelijk God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En ooit zullen in Jeruzalem, dan moet het eerst verwoest en daarna herbouwd worden, de stoelen des gerichts uit het huis van David staan, enzovoorts. En daar gaat het dus om, hè? Die connectie. En er zit dus wel degelijk iets aan vast als volkeren die zich aan hem zouden onderwerpen, enzovoorts. Voorlopig is dat nog niet verder gekomen dan de verzameling, ik probeer de woorden uit Handelingen 15 te citeren. God roept zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Dat zijn eerstelingen, hetgeen een hoopvolle gedachte is, want dat betekent dat er nog tweedelingen en derdelingen moeten volgen. Met andere woorden, hierna, als die gemeente voltooid of verzameld is, of hoe je dat maar zegt, moet er dus nog meer gebeuren. Dat zal ook, hè? Want dan, daarna pas, zal dat koninkrijk van de zoon van David gestalte krijgen op aarde, en meer specifiek in Jeruzalem. Maar dat komt nog. Hoe dan ook, er staat in vers 48, de God die mij volkomen wraak geeft, verhoogt zij die God, de rotssteen mijns heils. U weet, rotssteen, dat wil zeggen de betrouwbare bij uitstek. Het is beeldspraak die in de Bijbel veel voorkomt. De rotssteen, ook omgekeerd komen we hem tegen, de steenrots. En als de rots, en als de steen, en een heleboel woorden. Maar het heeft altijd de betekenis van de betrouwbare. Dat wat onvergankelijk is en eventueel dat wat staan blijft. De verschillende Hebreeuwse woorden daarvoor hebben wel een beetje verschillende betekenis. Maar het overlappende is dan toch dat van betrouwbaarheid. Het blijft. En het dikwijls wordt ook gedacht specifiek aan een rotssteen in de branding. Dat wil zeggen in het water. En terwijl de wateren tekeer gaan en nergens houvast is, zal ik maar zeggen, alles beweegt. Alles beweegt, ja. Terwijl alles beweegt, blijft die rots staan. Dat is het idee eigenlijk. En hij is de oorsprong van de zaligheid. Het heil heet het hier. Maar dat is hetzelfde in 2 Samuel 22, vers 47. Dat is die God die mij volkomene wraak geeft en de volken onder mij nederwerpt. Dat is op zich een heel onderwerp, omdat het er tot vandaag niet naar uitziet dat die volkomen wraak daar is, of dat die volken aan de zoon van David, aan Christus, zijn onderworpen. En dit soort woorden hebben in hoge mate ook, dit soort woorden, want je vindt ze elders in de Bijbel ook, hebben in hoge mate ook aanleiding gegeven tot het idee dat aangezien wij niet zien dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dit is uit Hebreeën 2 geciteerd. Aangezien wij niet zien dat hem alle dingen onderworpen zijn, wordt het hoog tijd dat wij ons best gaan doen om alle dingen aan hem te onderwerpen. Dit gaat nog net, denk ik. Nou ja, maar het gaat nog net, maar de volgende vraag is, en hoe denken we dat te gaan doen? En daar heeft men meerdere methoden voor ontwikkeld. Die worden tot vandaag de dag nog ontwikkeld. En ze worden onderwezen tegen een aanzienlijk bedrag gewoonlijk. Dan kun je leren hoe je dat moet doen. De wereld aan Christus onderwerpen. En, Nou ja, je zou lid kunnen worden van de ChristenUnie of zo. En dan proberen langs politieke weg. Ja, bedoel je dat nou serieus? Ja, ik bedoel het serieus, maar maar ik zeg het dan toch maar, want ja, sommigen denken echt dat je dat zo moet doen. En daarvoor was het heet inmiddels al lang, hoe heet het ook alweer, CDA, wat het maar was ook alweer. Maar dat was vroeger ooit de anti-revolutionaire partij, weet je nog. De naam stamt van 200 jaar geleden, maar dat doet er nou niet toe, maar best langs politieke weg. En dan had je nog een beetje verschil tussen moet het langs sociale weg of moet het langs autoritaire weg. Dan had je dus ook nog de CHU. Hè? En dan had je nog natuurlijk de luid die zei nee, maar het Rijk van Christus moet op aarde komen. Dat kan alleen maar via Rome. Dus dat was de Katholieke Volkspartij, de KVP. Hè? Van Schaapman was dat, ja. En dan had je nog meer eigenlijk. Oh, we hadden zogenaamde splintergroepen, sorry dat ik het zeg. Iets met een G er altijd in, van gereformeerd en zo. Wat het maar was. En ze denken allemaal hetzelfde, dat ze langs politieke weg, nou ja, het koninkrijk van Christus op aarde moeten brengen. Nou ja, de Britse Israëlbeweging die denkt dat het moet door de uitbreiding van de Britse monarchie over de hele wereld. En dat, hè? Nee, en dat koninkrijk niks anders is dan het koninkrijk van de Messias. En als dat over de hele wereld gevestigd is, dan komt de Messias. En dat is dan het koninkrijk. Dus niet vanuit Rome, maar vanuit Londen. Dat is ook een opvatting. En er zijn er ook nog die zeggen, nee, wij moeten eerst over heel de wereld het evangelie prediken.
Ja, spreek.
Want er staat in Matthäus 24.
Ja.
Denkt men. Het evangelie van het koninkrijk moet over de hele aarde gepredikt worden, of aan alle volken, en dan zal het einde komen. En of ze tot geloof komen, doet er niet toe, althans, daar is ook verschil van mening over, maar als het dan maar over heel de wereld gepredikt wordt, anders komt de Heer niet terug. En het ziet er naar uit dat er meer mensen geboren worden per dag dan wedergeboren, dus dat gaat niet lukken. Hè? Dit is gewoon een kwestie van statistiek. En dan heb je weer een vluchtroute die zegt, nou ja, als dan maar de Bijbel in alle talen vertaald is geworden. Zoals ze zijn het algemeen beschaafd Nederlands tegenover het Gronings. Want het Fries durf ik niet te zeggen. Maar, dan hebben we al de Nije Bijbel vertolen en zo, hè. Ja, nou goed. Wat het maar was allemaal. En daar wordt hard aan gewerkt. Ik heb pas nog een collecte gehouden voor de Wycliffe Wycliffe heet dat, of heet het Wycliffe? Heet Wycliffe, hè? Wycliffe, hè? Bijbelverzorging. Nee, ze doen een goed werk. Dat is het punt niet. Maar, oh ja, ik wil nog wat anders. Je had ook nog Johan Maasbach, Johan Sebastian Maasbach. Wereldzending. Ik geloof dat het nog steeds op de oude bioscoop in Den Haag staat. Is het niet zo? Ik ben al lang niet geweest. Johan Maasbach, wereldzending. Maar er zit echt het idee achter van de hele wereld. Het moet de evangelie horen en dan zijn alle volkeren aan hem onderworpen. Of misschien niet, maar dan komt de Heer en dan worden alle volkeren aan hem onderworpen. Er zijn zoveel varianten op. Hè? En het is allemaal bemoedigend zo van we moeten dringend wat gaan doen voor de Heer, anders komt het niet goed. Zoals ik het ooit ook op een gebouw heb zien staan. Dat was de Rijnhal in Arnhem. Enige jaren geleden. God redt het niet zonder jou. Stond erop. Dat waren hele grote letters. Hele. Vertel me er niks verder over. Dat is niet goed voor me. Maar God redt het niet zonder jou. God redt het heel goed zonder jou. Maar jij redt het niet zonder God. Dat is een ander ding. Dat had er dan op moeten staan. Maar God redt het niet zonder jou. De Bijbel zegt, God heeft niks nodig. Hij kan wel gediend worden, maar niet als iets behoevende. Want hij behoeft niks. Hij mag gediend worden en hij kan gediend worden. En dat heet genade. Omdat wij mensen, ook gelovigen, het nodig hebben voor ons algemeen welzijn. Heel goed voor de christelijke volksgezondheid, dat wij een nuttige besteding van ons leven hebben. Dat ons bestaan inhoud krijgt, zoals de filosoof zei, het leven heeft geen zin en dus moeten wij het eraan geven. Wel nu, het leven heeft geen zin, maar de Heer geeft het leven zin. En inhoud. En dus mogen wij hem dienen. En naar de genade die u gegeven is, doet u dit en dat. En naar de genade die bijgegeven is, doe ik ze zo. En naar de genade die Paulus gegeven is, verkondigt hij de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de heidenen. Efeze hoofdstuk 3 en zo verder. Dat is de werkelijke situatie. Maar wij zien dus niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar het is wel zo. En dat staat ook letterlijk in Hebreeën 2. Ach, laat ik dat vast eens opzoeken, want ik moet er toch nog een keer naartoe. Dat was de bedoeling. Hebreeën hoofdstuk 2. En terwijl ik het opgezocht heb, ga ik citeren uit Psalm 110. Dat is nog moeilijk te maken. Want in Psalm 110 wordt gezegd tot de Messias, tot de Heer, zit aan mijn rechterhand. En dan, totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Staat in de Statenvertaling. Zit aan mijn rechterhand totdat. Waaraan ontleend wordt de gedachte dat pas in de toekomst. Want er staat totdat. Dat pas in de toekomst de vijand zal gesteld worden of de volkeren gesteld zullen worden tot voetbank zijner voeten. En dat is een misverstand. Want wat vertaald wordt met totdat, dat geldt trouwens voor zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Wat vertaald wordt met totdat, kan met hetzelfde recht vertaald worden met opdat. Omdat het niet een tijdsaanduiding is, namelijk tot een bepaald tijdstip. Maar het geeft alleen een doel aan. Dat is Psalm 110. Het was maar bijvoorbeeld, maar in dit verband zeker. Want hoe dan ook, het Nieuwe Testament leert ons bij herhaling en nadrukkelijk, ook nog onder aanhaling van deze uitspraken uit Psalm 110, dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn. Dus dat is niet pas in de toekomst, dat is nu zo. En het commentaar daarop in Hebreeën 2, want Hebreeën in zijn geheel kan beschouwd worden als een commentaar zelfs op Psalm 110. Het wordt namelijk menigmaal aangehaald. Het commentaar in Hebreeën 2 is als volgt. En dan moet ik lezen vanaf vers 8 ongeveer. Alle dingen Hebt gij onder zijn voeten onderworpen? Het is eigenlijk geciteerd uit Psalm 8, maar die ga ik nou maar niet meer citeren. Maar maak een notitie, zeg ik dan, een mekennoot. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Dat is een moeilijke zin, maar het is een heel gemakkelijke waarheid. Er staat hier, dus alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, en er staat bij dat in dit geval alle dingen ook daadwerkelijk betekent dat er geen uitzonderingen zijn. Die is ook belangrijk, want alle dingen betekent lang niet altijd. Precies. Ik kan het nou niet zo gauw citeren, maar ik heb het laatst nog nagezocht in Van Dales Groot Woordenboek, of hoe heet het, Van Dales Groot Nederlands Woordenboek, alles. En er staat er alles voor zover behoren tot het bedoelde, het aangeduide, of alles voor zover binnen de context en dat soort dingen. En dat klopt, want als iedereen koffie wil, betekent het dat wij met zoveel zijn weer, dat wij allemaal koffie willen, maar niet alle mensen hoor. Wil iedereen koffie? Niet iedereen wil koffie. Maar nee, dus niet, nee. En zo is het maar net. En als er staat dat Christus zou zijn alles en in alle, in een van de brieven, mijn Colossense, dan wordt het daar heus beperkt tot de gemeente. En niet alle mensen. Zodat je dat niet mag gebruiken voor de leer van de halfverzoening, zuster. Zo is het maar net. En als er staat, God, Efeze 1, God heeft Christus gegeven tot hoofd boven alle dingen. Er staat erbij wat onder alle dingen verstaan moet worden, namelijk de gemeente. Alles behorend tot het aangeduide of het bedoelde. Zo staat het in je woordenboek, kijk het maar naar, zeg maar. En dat geldt ook in voor het Grieks en het Hebreeuws hoor, dat is zo. En hier staat, alle dingen hebt gij zijn voeten onderworpen. En dan, want daarin dat hij hem alle dingen onderworpen heeft, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. En dus, in dit geval, wel alle dingen. En daarom wordt het zo uitgebreid toegelicht, omdat het niet noodzakelijk het geval is. Zie? Als je dus vraagt, waarom zo'n gekke zin erbij? Om dat duidelijk te maken. Alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. En dan lees ik weer in gedachten Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand, opdat ik, in plaats van totdat, met als doel. Zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Dat is al gebeurd. En toen hij, het is te plastisch voorgesteld, maar de Bijbel stelt het zo voor, dus ik doe het ook. Toen hij als het ware aan de rechterhand Gods ging zitten, kortom, toen hij daar zijn positie ontving, waren daarmee alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Maar er wordt meteen toegegeven dat wij dat nog niet zien. Hier. Maar daarom is het wel zo. Nou ja, dan komt de hele discussie. Waarom zien we dat dan nog niet? Oké, dan zegt Petrus, hij zegt, nou God is niet traag. Hoewel sommigen dat traagheid achten. Laksigheid. God is niet traag, maar hij is langmoedig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar allen tot kennis de waarheid komen, 2 Petrus 3. En je kan het ook aan Jacobus vragen, die zegt, nou, maar die heb ik al geciteerd. God verzamelt zich, God roept zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn, raam. Laat die volkeren maar God roept zich een volk daaruit. En in de praktijk, dat is dus de vorming van de gemeente in onze dagen. Hij heeft geen haast. Hij is de eersteling van een nieuwe schepping, dus ja, heeft geen haast. Wat zal ik nog meer zeggen? Johannes legt het ook uit. Hij zegt, in het Johannes Evangelie, in de brief ook, maar in het Johannes Evangelie, in ieder geval, zo van, de Heer Jezus was het licht der wereld, maar het licht is uit de wereld vertrokken en hij heeft de wereld in duisternis achtergelaten. En sindsdien wandel is de wereld in duisternis en de toorn Gods ligt op die wereld en het oordeel Gods ligt op die wereld en de hele wereld is veroordeeld en al die ongelovige mensen zijn al veroordeeld, maar een gelovige wordt niet veroordeeld, want die wordt geplaatst in het licht om alsnog in het licht te wandelen. En het oordeel Gods, de wraak Gods, de wraak des Heren bestaat daaruit dat het licht uit de wereld is teruggetrokken. Moet de wereld dan niet bekeerd worden? Dat gaat in de toekomst gebeuren in de dagen van de wederkomst van Christus. Want, volgens de Bijbel, God verzamelt zich een volk uit de wereld, uit de volkeren, uit de heidenen. En voor zover wij een woord voor de wereld hebben, moet ik u zeggen dat die term, ja, het is te verdedigen zo'n uitdrukking, maar hij wekt wel helemaal de verkeerde indruk. We hebben geen woord voor de wereld. We hebben een woord voor elke zondaar en het woord dat we voor zo iemand hebben is zeggen, stap er maar uit. Kom er maar uit. Kom tot Jezus. Laat je spullen achter. Laat je handen leegvallen. Bunyan bij Bunyan ben ik, ik zie de plaatjes erbij. Hè? Laat je lasten maar van je afvallen. Laat het maar los. Kom er maar uit. En dat is ook strikt genomen wat het woord prediken, nou ja, een van de woorden daarvoor, maar letterlijk het woord prediken ook betekent. Uitroepen, men heeft het netjes vertaald met prediker, maar Kohelet, of hoe je dat maar uit moet spreken, betekent hij roept uit. Nee, niet uitroepen, eruit roepen. Dat is wat het is. Kom tot de Heer. Bekeert u tot de Heer. En ga uit van haar, ga uit van Babel, ga uit buiten de legerplaats. Dat is de boodschap. De prediking van het evangelie is niet bestemd tot zegen voor de wereld. Is bestemd tot opbouw van het lichaam van Christus. En ja, nee, of het dan niet tot zegen van de wereld is? Ja, in de praktijk waarschijnlijk wel. Maar dat is niet het doel. Maar dat mag onze doelstelling dus ook niet zijn, als het goed is. Dat het een uitwerking heeft in de wereld, ja, dat mag ik wel aannemen. Dat is ook zo. Dat is ook historisch aan te wijzen, daar heb ik geen probleem mee. Dat is ook zo, maar het is niet het doel. Het doel is de verzameling van een volk uit de wereld. En lees hem nog maar na in Efeze 4. God heeft tot opbouw van de gemeente, dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus, aan de gemeente gegeven, ooit sommigen tot profeten, tot apostelen, tot herders, namelijk leraars, en evangelisten. Aan wie gegeven? Evangelisten aan wie gegeven? Nee, niet aan de wereld, aan de gemeente. Al die functies, die vier, zijn of waren tot opbouw van de gemeente. En dat apostelschap en profeetschap niet actueel meer is, ja, daar ga ik het nou niet over hebben. Maar waar ik het alleen maar over heb, is dat de functie van die lui is tot opbouw van de gemeente. Niet tot verbetering van de wereld, ook niet tot bekering van de wereld. Laat staan, tot vestiging van zijn koninkrijk. Zover is het nog niet, dat komt pas in de wederkomst. In heel wat, ik zoek een net woord, zoek eens een net woord voor dwaalleer. In heel wat, laat ik zeggen, in heel wat vreemde leringen is eigenlijk maar één probleem. Het probleem is dat men op zich in het algemeen gesproken toch bijbelse waarheid kent en daarin gelooft, maar niet in de gaten heeft dat dingen zijn niet voor onze tijd, maar dat de betrekking heeft op een andere periode uit de heilsgeschiedenis. Dat geldt voor het leven onder de wet. Dat is verleden tijd. Dat is al lang, maar dan ook wel heel lang geleden. Beëindigt de heerschappij van de wet. Maar men kiest daarvoor. Van de wet zus en de wet zo. En ja, in het algemeen. Ja, dat is inderdaad zo. Dat wil zeggen, dat was zo. Maar het is verleden tijd. En iemand zei, maar de heer zal toch komen op de Olijfberg. Dan zeggen, ja, maar niet vandaag. Niet zolang wij hier zijn. En het koninkrijk vergat zou toch door gelovigen gepredikt worden in de hele wereld. En zo zou dat koninkrijk toch gevestigd worden. Ja, dat is zo, ja. En er zouden toch 144.000 verzegelden uitgezonden worden. Onschendbare mensen enzovoort. Ja, dat is zo, maar niet in onze dagen. Verder zou ook nog de duivel verslagen worden. Ja, maar niet in onze dagen.
Staat hier in vers 15.
Wat staat daar, broeder?
Van de duivel. De geweldige
doods. Ja, daar kom ik op. Daarom zei ik, ik moest het toch hebben, dus ik kom er later op. Maar het gaat maar om het beginsel. Alle dingen zijn hem onderworpen. Wij zien dat echter nog niet. Hij maakt daar nog geen gebruik van. Hij laat dat voor wat het is. En als hij dan wat doet aan de wereld, en daar ben ik zelf van overtuigd dat hij er wel wat aan doet. Maar als hij er al wat aan doet, is het ter bevordering van zijn werk in onze dagen. En dat is niet de verbetering van de wereld en ook niet de openbaring van zijn koninkrijk. Als hij al wat doet, is het zodanig ingrijpen dat zijn tegenwoordige werk voortgang kan vinden. Ja, nee, daar ga ik geen voorbeelden van geven, want dat kan ik ook niet. Want als de Heer zegt, ik doe mijn werk in het verborgen, dan ben ik niet degene die gaat zeggen hoe hij dat dan precies doet. En, dat weet ik ook niet. Nee, dat weten wij niet. En hoe doet de Heer zijn werk in ons? Het enige wat ik ervan kan zeggen is, hij doet het door zijn woord. En verandert daarmee ons denken. En hoe dan precies? Ja, dat. Nee, weet ik niet. En ik zou niet graag een vinger willen leggen bij gebeurtenissen uit de geschiedenis. En zeggen, kijk, dat heeft de Heer gedaan. Want dat weten wij niet. Maar zo in het algemeen. Dat hij zorgt dat zijn werk voortgang kan vinden. Ja, dat doet hij in ieder geval. Ja, dat wel. Maar het is ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Dat was. Oh, dat hadden we voor ons liggen, die uitdrukking. Dat was Hebreeën 1, vers 14. Nou ja, laten we maar. Maar dan staat er wel degelijk in Hebreeën 2, vers 9. Maar wat wij wel zien. Maar wij zien Jezus. Maar dat zien wij niet fysiek, uiteraard. Hè? Zien trouwens in de betekenis van kennen. Er zijn een heleboel woorden die met zien vertaald worden. Of met synoniemen, die hebben wij ook. Hè? Zien, kijken, staren, turen. Weet ik veel. Waarnemen. Iets breder. En eigenlijk hoort daar nog bij bezoeken. Converseren. U weet, een dokter ziet zijn patiënt, hè? Dat weet u. Waar hij dat jargon vandaan heeft, weet ik niet, maar het is goed Nederlands. De dokter zegt, ik zie zoveel patiënten per dag. En ik denk dat ik er meer zie. Maar ja, maar u begrijpt de betekenis toch? En in het Engels werkt dat altijd, hè? Je gaat to see the doctor. En niet om de dokter te bekijken, maar vanwege een consult. Dat heet zien. Zien is namelijk deel hebben aan gemeenschap. Het is een synoniem voor kennen, ziet u? Kent u? Ziet u? Nou. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Wij kennen hem namelijk met heerlijkheid en eer gekroond. En de term komt inderdaad nog steeds uit Psalm 8, hoor, overigens. Wij leren hem als zodanig kennen. Als wij de Bijbel niet hadden, dan zouden wij alleen de geschiedenis, de aardse geschiedenis hebben. En weet je waar het verhaal dan ophoudt? Bij een crucifix. Bij een kruis. Waarschijnlijk met een corpus eraan, want anders weet je nog niet wat het voorstelt. En velen beschouwen dat ook als het christelijk embleem bij uitstek, terwijl het dat niet is. Niet kan zijn zelfs maar, omdat het een uitbeelding is van de dood. En dit is een understatement, want ik gruw ervan. Ja, het is de dood. Wat kan je daar nou aan positiefs aan zien? Nee, hij is daar niet. Hij is zelfs niet in het graf. Hij is opgestaan. En hij is aan de rechterhand Gods. Opdat een ieder die naar hem opziet, vrij naar Johannes 3. Omdat een ieder die naar hem opziet, eeuwig leven ontvangen. Johannes 3, nummer 21. Dan de slang in de woestijn, verhoogd, ja. En naar hem opzien. Zie, want hij is aan de rechterhand Gods. Dat is de prediking ook van de blijde boodschap van het evangelie enzovoort. En wat het Nieuwe Testament ons leert, zelfs Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes al, die immers geschreven zijn na de opstanding van Christus, ze leren ons een verheerlijkte Christus. Vaak op voorhand al, aan het begin van de uiteenzetting al. Later wordt verteld hoe het zo gekomen is. En eventueel wat er de consequenties van zijn. Maar het begint bij het eind. Dat wil zeggen, hij is opgestaan. Nadat hij, neem dan maar weer Hebreeën als voorbeeld, want we hebben het toch liggen, nietwaar? Dat is 1 vers 3. Nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeggebracht heeft, is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Stond op voorhand vast. Maar hetzelfde vind je ook al in Matthäus 1, om maar eens wat te roepen. Daar staat het ook meteen, hè? Jezus gezegd, de Christus. En dat is de afloop van het verhaal. Zie? Dus ons wordt geleerd wie hij is, in al die Bijbelboeken eigenlijk. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Het is ook meteen het antwoord op die eeuwige discussie altijd over, als Jezus dan de Messias is, en de Messias zou toch Israël verzamelen, zijn koninkrijk oprichten, dat staat toch allemaal aangekondigd, waarom is dat dan niet gebeurd? En sommigen stellen de vraag niet, die roepen meteen, en dus is hij niet de Messias. Want als Jezus de Messias was, zou hij nu een koninkrijk hebben vanuit Jeruzalem. En dus is hij niet de Messias? En dan weet je gewoon hoe het verhaal verder gaat. Nee, ik heb het wel eens gelezen op internet. Ik had trouwens een keer contact met iemand. Ik weet niet eens meer. Oh ja, dat was iets anders. Maar die bleek er een hele site op na te houden. Er stond meteen op de voorpagina van Jezus is niet de Messias, want de Messias zou... tekst erbij. De Messias zou dit tekst erbij. Nog een keer, en zo verder. Nee, het was niet eens een Jood. Nee, het was een Drent. Ik zei toch niks, dat was een Drent. Ik weet nou ineens waar het over ging. Het ging over een of ander genealogisch onderzoek. Maar toen maar weer. Maar hij is niet de Messias, want het is zus en zus en zo. Ja, wat moet je daar dan... De man heeft gelijk, hij zou zus en zo. Maar hij is toch de Messias, want hij zou nog een paar dingen meer. En die staan ook in het Oude Testament. En dat doet hij eerst. En daarna pas zou hij enzovoort. Ja, dat is weer fragmentarische kennis van de schrift, maar ja. En daarom wordt ons uitdrukkelijk geleerd. Kijk, in Psalm 16, zei Petrus in Handelingen 2, gaat het over niet al maar een soort redding van David, die het schreef, maar het gaat over de opstanding van de zoon van David. Staat in Psalm 16. En Psalm 8, dan wordt de vraag gesteld, wie is eigenlijk de echte zoon, weet wel, wie van de drie, of wie van de... 3000 van mij, maar wil de echte zoon des mensen opstaan? En het antwoord is, de zoon des mensen is opgestaan. En hij is de Heere uit de hemel. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde? Ik sta te citeren uit Psalm 8. Wie is de mens dat gij zijne gedenkt en wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Dat is wat hier in Hebreeën 2 geciteerd wordt. Met eer en heerlijkheid heb je hem gekroond. Wie is die zoon des mensen? Wel, het is de Heer uit de hemel, Jehovah. De Messias in de praktijk. En dat staat hier dus. En hier staat die figuur uit Psalm 8, die zoon des mensen, dat is Jezus. En wij leren hem kennen, dat is wat het Nieuwe Testament wordt toegelicht dan, als degene die met heerlijkheid en eer gekroond is en die voor korte tijd dan weliswaar beneden de engelen gesteld was, maar dat was vanwege het lijden des doods. Namelijk opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou en dat soort zaken. En dat is gebeurd. Maar dat is een uitleg van oudtestamentische uitspraken. Nou ja, en een groot deel, eigenlijk alle psalmen vallen in die categorie. De een wat duidelijker dan de andere. Maar deze uiteraard ook. Het gaat over de Heer Jezus Christus. En die zal van God volkomen wraak krijgen van zijn... die mij volkomen gebruik geeft en de volken onder mij nederwerpt. Hij zou wraak krijgen en de volken zouden aan zijn voeten worden onderworpen. Dit was weer 2 Samuel 22, vers 48. En dan heb ik een advies, zoek maar een keer het woord wraak op. Kan tegenwoordig iedereen, kan dat tegenwoordig al via internet? Of doe je dat, gebeurt dat nog niet, bijbelstudie via internet? Ja, online bedoel ik. Dan kan iedereen dat langzamerhand. Dat weet ik niet. Maar zoek het woord wraak maar op. En je komt vanzelf bij de wraak des Heren. Of het, want het is de dag der wraak. Of het zal zijn de dag van de toorn des Heren. Of de dag van de wraken. Wraken staat te vertalen. Ja, spel je anders. Wraken onze schots enzovoorts. En ik herinner mij zelfs. Dat moet heel lang geleden geweest zijn trouwens. Ja, dat moet heel lang geleden. Wij moesten, ik was op een begrifformeerde lagere school. Dat heette de Da Costa school. Dus daarom zal dat wel geweest zijn dat we naar die school gestuurd werden. Beslot, mijn grootvader is door Da Costa eigenlijk tot geloof gekomen. Ja, die was toen ook al overleden, maar dat doet er nou niet toe. Ja, nee, dat is zo. Ja, ik weet het zeker, want ik heb zijn werken van Da Costa, die staan bij mij in de kast tegenwoordig. Ah, nou ja, lang, maar goed. Verzamelde bijbelstudies van Da Costa enzovoort. Dus met aantekeningen van mijn grootvader erbij, een stempel erin, A. Klein Haneveld. Dus ja, dat is... Maar toch maar, ben je niet verkeerd, hè? Maar goed, dat kost dat school, maar dan moesten wij, want dat wilde ik u vertellen, moesten wij maandags morgens dus een psalmversie opzeggen. Kent u dat?
Ja.
Is dat nog zo?
Nee.
Is niet meer zeker, hè?
Nee.
Nee? Dus je kent dat lied niet van zo rust dan eindelijk truwe noorden, van hageljacht en stormgeloei, nee? Nee, dat is ook geen psalm. Nee. Maar goed. Dat...
Woorden gehoord.
Dat is een bekend gedicht, maar de naam van de dichter ontschiet mij trouwens. Maar toen maar weer. Nee, dat is. Maar goed. Maar wij moesten een psalmversie opzeggen. En er was een tijd dat mijn vader zich daar nog mee bemoeide. Ik zal maar zeggen, toen hij nog jong was. En dan vroeg hij: ken je je psalmversje? En dan. Gewoonlijk niet, want mijn achternaam begint met een K, dat is in het midden van het alfabet. Dus of de juffrouw of de meester nou alfabetisch bij de A begon, of terugwerken vanaf de Z. In een klas van, wij hadden klassen van 50, 60 kinderen. En dat was nog niet eens, hoe heet dat, de geboortegolf, nog niet eens, want het was er nog voor. Dat was toen heel gewoon. Maar bij de 30ste kende ik dat vastje natuurlijk wel, voor één keer. Nou goed. Maar dan moest ik voor mijn vader het vers declameren. Welk is het dan? Nou, zoek het dan eens op. Is het niet kent? En dan zei hij: zeg maar tegen de juffrouw dat je het voor mij niet hoeft te leren. En dan zei hij niks meer. Maar achteraf heeft hij ons dat wel eens uitgelegd. Dat waren dan de zogenaamde wraakpsalmen, zo heten ze. Ik weet niet welke dat zijn, ik heb er nooit naar gezocht, maar er schijnt een lijstje van te zijn. Dit zijn wraakpsalmen. En dan zei hij, zeg maar, dat je er van mij niet hoeft te leren. Maar ja, van de juffrouw moest het wel, en dat was toch heus ook voor hem wel doorslaggevend. Maar ja, zo ging dat. Maar dat waren wraak. En daardoor is die hele gedachte aan wraakpsalmen bij mij goed blijven hangen, dus het werkt wel. Maar als je zoekt in de Bijbel, natuurlijk geeft de Heer, geeft God, laat ik het zo zeggen dan, geeft de Vader aan de Zoon wraak op zijn vijanden. De wereld die hem niet gekend heeft en de zijnen die hem niet hebben aangenomen, natuurlijk zal hij wraak doen. Wat had u dan gedacht? Dat God het over zijn kant laat gaan? Nee, hij is genadig en barmhartig. Hij is langmoedig. En men kan zich alsnog bekeren tot de Heer. Mag het dan zijn dat je per ongeluk of in onwetendheid of uit onzorgvuldigheid schuldig bent aan de dood van de Heer Jezus? Je kan aan die schuld ontkomen, maar dan moet je wel naar de Vrijstaat vluchten. Ik hoop dat u weet waar ik het over heb, want ik ga het niet uitleggen. Dat is een wet. Onder de Mosaïsche wet. En het is symboliek. Want feitelijk gaat het in elk geval over de schuld van het Joodse volk als volk. Ik weet dat je dat niet meer zeggen mag. Vroeger ging je kop eraf als je het er niet mee eens was. En nou gaat je kop eraf als je het daar wel mee eens bent. Dus verandering van weer. Soms komt de wind van links. En soms komt de wind van rechts. Ja, hoe sterk is de eenzame fietser, broeder? Maar,
dat komt er tevoren.
Ja, die krijg je ook nog soms, ja. Ja, die is nog harder trouwens. Maar vooruit. Maar de schuld van dat volk. Ja, die schuld draagt het ook. En als u zegt, ja, maar die Joden van vandaag kunnen dat toch niet helpen, dat toen en toen. Dan zeg ik, nou, ze horen bij het volk en ze dragen de schuld van het volk. En wij kunnen het ook niet hebben, dat de staatskas hier in Nederland, kunnen wij ook niet helpen dat die continu leeg is. Want er zitten jongens en meisjes in Den Haag zitten dat overboord te gooien. En ze hebben daar een balk en dan gooien ze dat dan over, weet je wel. Maar het is wel onze schuld en we moeten, ja, die staat op onze rekening. En u en ik, we hebben allemaal per persoon voor duizenden guldens, euro's staatsschuld. Alleen al. We moeten het wel betalen. Of we gaan failliet. En dan maken we een doorstart, dus maak je niet ongerust. Maar ja, toch. Maar laat me zitten. Maar dat geldt voor het Joodse volk ook. Als volk draagt het die schuld. En er is maar één manier voor de individuele Jood, in de eerste plaats, om daar onderuit te komen, is te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En als u dat discriminerend vindt, de wereld, de heidenen, hebben hem gekruist. De Joden hebben hem overgeleverd in de hand van de onrechtvaardigen om gekruist te worden. Hij was ook in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. En dus u en ik als mensen, wij dragen die schuld net zo goed hoor. En er is maar één manier onderaan te ontkomen, dat wil zeggen te komen tot de Vrijstaat. Te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is het enige wat telt. Maar God zal raar doen over die wereld. En voor een deel is dat gebeurd, dat heb ik u gezegd. Ik bedoel, hij heeft een oordeel gebracht over in ieder geval de Joodse staat. Hij heeft een oordeel gebracht over de gehele mensheid door gewoon het licht uit te draaien, bij wijze van spreken. Dan heeft de wereld in duisternis achtergelaten, de menselijke kennis vernietigd, zodat overbleef alleen het dwaze woord des kruises. Men lezen, wat was het, 1 Korinthe 1, geloof ik, waar het uitgebreid staat. En het vervolg erop is inderdaad een actief oordeel van God over een volstrekt ongelovige en goddeloze, zelfs antichristelijke mensheid. En dan zal hij wel degelijk, zal niet langer gelden, niet door kracht met, of door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat zal dan niet meer werken, was Zacharië 4. Dat gaat over onze tijd. Maar dan gebeurt het wel degelijk met kracht en geweld. En dat heet dan de grote verdrukking, de dag der wraken onze schats. En wat voor termen, er zijn er veel meer termen voor, een hele rij, minstens 10. De dag van de toorn des Heren, de dag van de benauwdheid van Jacob. En wat het maar was. Zullen meer dan 10 moeten het zijn. Maar vooruit maar weer. Maar dat gaat wel degelijk gebeuren. Dan spreekt men over de zogenaamde apocalyptische oordelen enzovoorts. Dan zal men zien dat de wereld aan hem onderworpen is. En het is zo'n vaststaand feit. Fait accompli, zeggen de Fransen. Dat in Psalm 2 gezegd wordt dat weliswaar de volkeren woeden en de natiën ijdelheid bedenken en in opstand zijn tegen God en zijn gezalfde. Nou ja, dat was 2000 jaar geleden ook al zo, zegt Handelingen 4, maar het is in onze dagen ook zo. Sterker dan ooit, denk ik. Toch? In opstand tegen God en zijn gezalfde. Ze spannen het samen en zeggen, laat ons hun touwen van ons werpen. Ze willen van het christendom af. En met name van de Christus. En wat staat er dan? Er staat de Heer die in de hemel woont. Let op de uitdrukking. Dat is de Heer. Dat is de Messias. Die uit Hebreeën 1, gezeten aan de rechterhand God. Hij woont in de hemel. Mensen, wat maak je op aarde toch druk? Hij woont in de hemel. In die positie is hij onaantastbaar. En anders lees je het na in Prediker. God is in de hemel en wij zijn op de aarde. En dus kan je beter je mond houden. Want hij hoort alles en hij houdt je aan je woord. Staat in de Prediker. En de psalmist zegt, ze beraadslagen tezamen tegen God en zijn Messias, dat woord staat daar. Hè? En dan staat er, die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hem bespotten. Want, zegt hij, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Is dat gebeurd? Ik heb die Messias al aangesteld, er is niks meer aan te doen. Nou, dat is het. Wij zien dat niet. Maar toch. En het wordt ons onderwezen, zodat we het leren inzien op grond van de schrift. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zie? Wie? Nou, die een die beneden de engelen, minder dan de engelen gemaakt was wegens het lijden des doods. Die de gestaltenis van een dienstknecht had aangenomen, die gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Maar God heeft hem uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Niet dat zal hij doen. Dat is al zo. En sindsdien is er onder de hemel, dat is ook Handelingen 4 geloof ik, is er onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Maar het is diezelfde naam waardoor de wereld geoordeeld zal worden. God zal hem volkomen wraak geven en hij zal de volken onder hem nederwerpen. Vers 48. En dat gaat niet over de jongste dag, maar dat gaat over wat wij in het algemeen noemen het oordeel over de volkeren. Zoals samenvattend beschreven in Matteüs 24... Leg mijn bladwijzer bij Hebreeën 2, dan kan ik er later nog eens naartoe. Maar zoals beschreven in Matteüs 24, het is 25 trouwens inmiddels, maar die redenvoering is dat. Daar staat vanaf vers 31... En wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Hij komt en zal zitten op de troon zijn heerlijkheid. Dat is wat anders dan hij is gegaan en hij zit op een troon in de hemel. In de toekomst zal hij komen en zitten op de troon zijn heerlijkheid. Dat is dus, als je een locatie moet hebben, is de locatie Jeruzalem. En dan, en voor hem, daarom heet hij ook de zoon des mensen, dat wil zeggen Ben Adam, Ben Ha-Adam, de zoon van Adam, de erfgenaam van Adam, het hoofd van de hele menselijke familie, het opperhoofd is, ja, zeker. En voor hem, vers 32, voor hem zullen al de volken vergaderd worden, niet voor hem zullen de doden verzameld worden, klein en groot, enzovoorts. Dat is de jongste dag. Maar hier gaat het over volken die verschillende namen dragen. Elk naar hun landpalen, dan wel elk naar hun spraak. Zoals dat zo staat in Genesis 10. Die volken in ieder geval. Voor hem zullen al de volken vergaderd worden. En hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. Dat wil zeggen, er is sprake van oordeel. En hij zal ze scheiden in twee groepen. Rechts en links heet het trouwens ook. En als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegenden, mijn vaders, beërf dat koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. En zo verder. En de andere categorie die wordt veroordeeld enzovoort. Dat is vanaf, ja, zoiets, ja. Vanaf vers 41, dan zal hij zeggen tot degene die ter linkerhand zijn, zodat u ziet dat links toch een beetje problematische, een beetje linker situatie is, links. Ja. De geest van de wijze richt zich op rechts, las ik. In de Telegraaf, maar dat is 15 jaar geleden. Maar stond er echt in. Maar het komt uit de Bijbel, hè? Ja. Maar tot degene die linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekte in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is, enzovoorts. En waar het dan over gaat, is over het oordeel over de volkeren. Dit is de samenvatting, hoor. Want in het Oude Testament, met name bij de grote profeten zeker, vind je uitgebreide profetieën over het oordeel van de Heer, over, nou ja, over Juda, Joodse volken, over Israël. Ja, ook over Efraïm, ja, zeker ook over het tienstammenrijk. In verband met de wederkomst van Christus namelijk, zeker. Niet alleen over Juda, maar ook over Efraïm. En oordelen over Egypte, roep eens wat. Edom, Moab, Ammon, Asser, Tyrus en Sidon, dank u wel. Ja, uitgebreid, broeder, die is wel belangrijk. En niet in de laatste plaats, of juist, misschien toch in de laatste plaats, Babel. Of in de eerste plaats. Ja, het wordt allemaal genoemd. Profetieën erover. Nee, het is niet leuk om het aan tafel na de maaltijd te lezen. Maar ja, dan denk je, hoor ik dan mee? Ja, nee, dat gaat letterlijk gebeuren. Bepaalde volkeren die nogal prominente rol gespeeld hebben in de geschiedenis, die worden ook prominent genoemd in verband met het oordeel dat zou komen. En dat moet nog steeds komen, het zal ook komen. God zal de volkeren oordelen en als u mij vraagt ook weer relokaliseren heet dat geloof ik toch? Repatriëren, dat klinkt weer zo vriendelijk. Maar terugbrengen naar hun oorspronkelijke landen, die daarvoor, dus dat het God de aarde verdeeld heeft onder de volkeren. Naar hun landpalen enzovoort, daar zijn ze al lang niet meer. En dat is een van de grote problemen in de wereld, ook vandaag. Juist vandaag, en in de wederkomst van Christus en de oprichting van zijn koninkrijk, zal dat allemaal weer teruggebracht worden. He? Dat heet toch eigenlijk apartheid, maar dat mag je niet zeggen, maar dat heet wel zo. Het ene volk hier is de grens, het andere volk daar. Zitten ze opgesloten binnen die grenzen? Nee, maar hun domicilie is daar. Ja, dat is de Bijbel. Geldt niet alleen voor Israël of voor de stammen binnen Israël. Geldt voor alle volkeren. Ze hebben zo hun plek. De Bijbel leert dat van begin af aan. Ja, nee, het heeft niks met uw persoonlijke zaligheid te maken. En daarom heb ik het misschien nog nooit gehoord. Dat zou kunnen. Maar de Bijbel heeft meer te vertellen, zeg ik altijd, dan uw persoonlijke zaligheid. Ja. Maar hij zal de wereld, de aarde, de volkeren aan zich onderwerpen. Feitelijk is dat het ook wat in Openbaring beschreven wordt eigenlijk. Hè. Dat gaat over de gehele aarde, gaat over de hele mensheid in het algemeen. Men krijgt aan de ene kant het evangelie gepredikt. Inderdaad, officieel en in elk geval door die zogeheten 144.000 verzegelden. En dat is de ene kant van vooral. Aan de andere kant zal die ellende, die oordelen zullen over de wereld komen. Zodat misschien iemand in de uiterste nood dan toch denkt van nou, misschien moet ik die naam des Heren dan toch maar eens aanroepen. Misschien werkt het ook overtuigend. Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe dat werkt precies. Ik weet wel dat het helpt als hij in existentiële problemen verkeert. Als hij zich van zijn bestaan niet meer zeker is. Als hij langzamerhand denkt dat hij niks meer te verliezen heeft. Is dat een goede gelegenheid om dan toch zichzelf te verloochenen, weet u nog? Zichzelf te verloochenen en de naam des Heren aan te roepen. Dat is wat het Joodse volk zal doen, dat zegt de Bijbel letterlijk dus. En voor een individu geldt dat ook. En het geldt in die dagen van de wederkomst. Wat heeft zo'n verdrukking anders voor zin? Er is maar één ding, dat men zich onderwerpt aan de Heer en zijn woord. Daar gaat het om. En dan wordt men met de Heer zelf uitgevoerd uit zijn vijanden. Zo zijn we bij vers 49. Die de volken onder mij nederwerpt en die mij uitvoert van mijn vijanden. En namelijk van tussen die vijanden uit en daarmee staat er meteen achter. En gij verhoogt mij boven degene die tegen mij opstaan. Ze staan nog steeds tegen hem op. Maar de Heer is boven hen. En dat is de exacte beschrijving van onze tegenwoordige tijd. En dan staat er ook nog, gij redt mij van de man alles gewelds. Ik heb geen idee wat dat betekent. Nou ja, wel een idee. Het idee zal wel zijn, gij redt mij van de man van alle geweld. Ik heb dat nagekeken, moet ik u zeggen, maar waar het woord alles vandaan komt, is mij een raadsel. Ik kan het niet terugvinden. Ik geloof trouwens ook niet dat het staat in, even kijken, in Psalm 18. Ik dacht het niet. Nee, daar staat in vers 49, gij redt mij van de man des gewelds. Ik heb echt geen idee waar dat alles vandaan komt. Ik heb de indruk dat het er echt niet hoort te staan, maar waarom het dan bedacht is, weet ik ook niet. Gij redt mij van de man des gewelds. Die man kennen wij. En ik had al gezegd, ik moet nog naar Hebreeën hoofdstuk 2. Want daar staat in vers 14, overmits dan de kinderen des vleeses en bloed deelachtig zijn, dat grijpt terug op vers 10 en wat er verder volgt, dat zijn die zonen, die kinderen die tot zonen zouden gesteld worden, dat zijn wij dus, het gaat over de gemeente daar. En die zou hij tot heerlijkheid leiden, dat zou de Heer doen, hij leidt ons tot heerlijkheid, namelijk naar die erfenis. En dus die heerlijkheid die voor ons bewaard wordt, zoals Petrus het zei. En overmits, omdat dan die kinderen, u en ik, vlees en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden, met als doel, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had. En daar heb je de man des gewelds, degene die het geweld had. Welk geweld? Welke kracht? Nou, die van de dood. En die man des gewelds is dus gewoon de duivel. En mocht u zeggen, maar dat is toch geen man, dan zeg ik nou, hij wordt uiteindelijk wel zo beschreven. Al gaat het dan over... Nee, dat gaat over zijn nederwerping op aarde. Dan is hij de mens der zondeloosheid, de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, uit 2 Thessalonicenzen 2. Hij wordt op aarde geworpen namelijk in de toekomst. En zo wordt hij ook uiteindelijk vernietigd. Bovendien, als er dan al één vijand is van de Heer Jezus Christus, van de zoon van David, dan is het uiteraard de duivel en die bedient zich van het geweld des doods. Hij bedient zich van de dood. In de praktijk heeft dat een paar verschillende toepassingen. Hij bedient zich van die kracht van de dood, dat wil zeggen, wat er ook tot stand zou komen op aarde, met één generatie moet het toch weer overnieuw beginnen, er kan hier nooit wat opgebouwd worden. Alles hier is tijdelijk, pantarei, wie zei dat ook alweer, alles stroomt, alles gaat voorbij, alles is maar tijdelijk, de prediker zei dat. Alleen die zei het niet in het Grieks natuurlijk, maar dat was Plato. Maar hoe dan ook, daar bedient hij zich van. Alle kennis ook van het woord van God in de wereld gaat voorbij. Na één generatie moet het weer overnieuw beginnen, zal ik maar zeggen. Daar bedient hij zich van. En bovendien, al wat eventueel door de Heer tot stand gebracht zal worden in de levens van mensen hier op aarde en in de wereld en wat dan ook. Eén generatie en dan is het weg. Onder het motto, dat was de prediker, het ene geslacht gaat en het andere komt en dan begint alles weer opnieuw. Dat is de korte versie van L'histoire repeat. Of van er is geen nieuws onder de zon, het is allemaal alles geweest, maar het komt allemaal voorbij enzovoort. Dat is waar hij zich van bedient, in het klein en in het groot. Maar hij is overwonnen, er staat... Door de dood, dat wil zeggen, er staat over Christus, dat hij, degene die het geweld des doods had, dat hij die door de dood teniet gedaan heeft. Dit is in zichzelf een onbegrijpelijke formulering. Tenzij dan dat je begrijpt dat dat door, uit door de dood, betekent doorheen de dood. En dat betekent het ook. Ik betreur het ook dat het niet zo vertaald is. Ik moet zeggen dat ik zou niet weten wat andere vertalingen hebben. Het is ook niet strikt genomen onjuist, maar wij begrijpen het verkeerd. Hij heeft de duivel, degene die het geweld des doods had, op teniet gedaan. Niet door te sterven, want zo wordt het waarschijnlijk gelezen. Maar door de dood in te gaan en er weer uit. Dat wil zeggen, door de dood heen. En als u het niet onthouden kan, schrijf het erbij. Door de dood heen. Dat staat er ook echt. Alleen, ik weet niet waarom men het zo niet vertaald heeft. Nou ja, misschien wel. Maar laat ik het u dan eens anders vertellen. Dat door, hier in Hebreeën 2, dat is het Griekse dia. En als dat dia, dat is een voorzetsel dus eigenlijk, als het gevolgd wordt door een tweede naamval, een genitivus, als het gevolgd wordt door een tweede naamval, dan betekent het er doorheen. Dan heeft het de betekenis van doorsnijden. Dat wil zeggen erin en eruit. En wat wij dus ook inderdaad letterlijk lezen over de Heer, is dat hij de overheden en machten in het openbaar tentoongesteld heeft. Ja, niet toen hij stierf, maar toen hij uit de dood opstond, uiteraard. Die overheden en machten dachten dat ze hem overwonnen hadden. Maar in plaats daarvan, hij stond uit de dood op. En toen bleek hij overwonnen te hebben. Want, dus wat de Bijbel ook zegt, maar dat is Romeinen 6. Hij is gestorven, der zonde, eenmaal. En dat is ook een beetje krap vertaald, want eigenlijk moet het zijn eens en voor altijd. Once and for all. Eenmaal, en het gebeurt niet meer. En er staat er dus ook achter dat het dat betekent, want er staat, de dood heerst niet meer over hem. Romeinen 6. Zie? En dat is wat het betekent, er doorheen. En dat is die vorm die hier gebruikt wordt. Dia, gevolgd door een genitivus, door een tweede naamval. Je vindt hetzelfde, nu we het er toch over hebben, je vindt hetzelfde in Romeinen hoofdstuk 5. En het is van groot belang om dat te zien hoor. Romeinen 5 vers 10 is dat. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Maar ik moet u zeggen dat wij door het sterven van de Heer Jezus niet met God verzoend zijn. Daardoor zijn we niet behouden, daardoor zijn we definitief verloren. Want de Bijbel zegt, één is voor allen gestorven, 2 Korinthe 5, en dus zijn allen gestorven. Daar ben je niet behouden, maar verloren dus. Maar dat staat er ook niet, het moet zijn, voor alle duidelijkheid, dat wij met God verzoend zijn doorheen de dood zijn zoons. Want hij stierf en stond op. Dat staat er trouwens ook achter. Veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden in de praktijk dus, doordat hij leeft. Door het werk dat hij als de levende doet. En hetzelfde vind je ook in Filippenzen. Hoofdstuk 1 is dat, vers 20. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door de dood. Maar het betekent echt niet, hetzij door te leven, hetzij door te sterven. Want door te sterven, door de dood, wordt God niet groot gemaakt. Maar het is eerst hetzij door het leven, dat wil zeggen door het leven heen, maar vervolgens ook door de dood heen. Want het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Juist omdat aan de andere kant van de dood wat is. Men gaat de machine in, maar de weer uit. En dat is dus feitelijk wat er staat. En dan heb je ook nog Colossense 1, vers 22. Die voorgaande versen die ik noemde, Romeinen 5 en Filippenzen 1, daar vertalen de Engelsen met by. Maar nou komen we in Colossense 1, vers 20. Er staat ook die uitdrukking door de dood en dat vertalen ze in het Engels met through. En die is, laten we zeggen, duidelijker. Er staat in vers 21 van Colossense 1. Hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam zijns vleesjes door de dood heen. Want wij zijn immers met God verzoend, doordat wij met Christus niet alleen zijn gestorven en begraven, maar ook, en juist en vooral, wat meer is, zijn opgewekt. Opdat u zou heilig en onberispelijk en onschuldiglijk voor zich stellen, en zo verder. Dat is dus door de dood heen. En dan heb je Hebreeën 2, noemde ik natuurlijk al. En om het lijstje dan even te completeren, in Hebreeën 7, daar vinden wij in vers 23 ook de woorden door de dood. Maar dat is een ander verhaal. Daar staat: en genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hier staat, en hier staat ook inderdaad dia, maar nou niet gevolgd door een genitivus, maar een accusativus. Dat wil zeggen, het is een andere constructie. En nou vertalen de Engelsen met by reason of. Vanwege. En dat is wat het betekent. En u ziet, er staat in het Nederlands staan dezelfde woorden, maar het heeft een andere betekenis. Zij werden niet door de dood heen, maar ze werden door de dood in te gaan, door te sterven, werden zij verhinderd te blijven. Met andere woorden, de bedoeling was dat deze oud-testamentische hoge priesters altijd zouden blijven, want dat is de bedoeling van de hoge priester, helaas echter. Ik weet niet of het helaas is, maar ze werden door de dood verhinderd te blijven. De dood maakt een einde aan hun bestaan en daarmee aan hun functie. Maar hoewel er in het Nederlands dezelfde woorden staan, heeft het een andere betekenis. Men zou het onderscheid kennen. En in Openbaring 2 vers 23 lees je in de Statenvertaling ook nog een keer door de dood. En het is ook een beetje slordige vertaling trouwens. Daar staat: en haar kinderen, 2 vers 23 van Openbaring, en haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. Maar er staat geen dia, er staat en in het Grieks. En dus in het Nederlands. Als je dat gewoon met een woordenboek in de hand vertaalt, dan krijg je: haar kinderen zal ik in de dood ombrengen. En dat lijkt me ook duidelijk. Waarmee wij meteen al die schriftplaatsen gehad hebben waarin je het Nederlands leest over door de dood. Maar het gaat erom, dat met name daar in Hebreeën 2, dat het wil zeggen door de dood heen. En door de dood heen heeft hij de Satan overwonnen. Dus niet door te sterven, maar als je het smal neemt, slechts in zijn opstanding. In het andere geval, als het alleen over zijn dood gaat, dan zegt, laat ik het maar citeren, dan staat er in 1 Korinthe, meen ik, dan staat er dat indien de oversten deze wereld de verborgenheid gekend hadden, is het 1 Korinthe? Ja, 1 Korinthe 2, vers 8. Want indien die oversten deze wereld de verborgenheid gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Met andere woorden, zijn kruisiging in zichzelf was een overwinning van de tegenstander. Alleen dat bleek het niet te zijn, omdat er opstanding volgde. En ik zeg altijd, er komt er ongeveer op neer, de Heer stond op uit de dood, maar niet dat hij door de ingang weer naar buiten kwam terug. Zoals Lazarus, noem ze maar op, die lui zijn allemaal weer gestorven. Maar de Heer stond op aan de andere kant. Was dat dan een uitgang? Nee, die was er niet, maar voor hem deed de deurwachter open, staat er. In Johannes 10. Of anders in Psalm 118 staat zoveel als, voor hem werd de poort der rechtvaardigen of zo, staat er, werd voor hem open gedaan. Gij maakt mij de poorten des levens bekend. En uitdrukkingen van die strekking. Dat is opstanding uit de dood aan de andere kant. Dat wil zeggen, aan die andere kant begint een nieuwe schepping. Hij kwam niet terug in de oude, hij werd eersteling van een nieuwe schepping, de eerstgeborene van een nieuwe schepping. Zo heet het ook letterlijk in de Bijbel. En over die nieuwe schepping heeft Satan geen macht. Met andere woorden, die dood begrenst deze wereld, deze oude schepping, maar God heeft opstanding uit de dood gecreëerd, om het zo te zeggen, waardoor men inderdaad aan al die machten die in deze wereld werkzaam zijn, kan ontkomen. En zo gaat het. En van ons staat dat wij als kinderen Gods met Christus zijn levend gemaakt en inderdaad een nieuwe schepping zijn geworden. Zo is dan, 2 Korinthe 5, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, je moet het zien willen. Ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, staat er dan. En zo is het maar net, dat hadden wij ook niet kunnen bedenken. Maar zo werkt het echt. En het misverstand is dat God er zou zijn om deze wereld een beetje in stand te houden, dan wel te organiseren, dan wel te verbeteren, te modificeren. Of zoiets van, ja, het deugt wel helemaal niet, maar je kan altijd nog terug voor garantie of zoiets. Nou, dat is niet zo. God vervangt deze oude schepping voor een nieuwe. En dat is het evangelie. En als je geen nieuwe wil, ja, dan is er geen evangelie. Dan moet ik zeggen, nee, God doet er niks aan. En wat de zondige mens betreft, 1 is voor allen gestorven en daarmee is een oordeel gekomen over de gehele zondige mensheid. Is al geweest. Officieel, juridisch. En daarmee is iedereen verloren. Maar daarna volgde de opstanding en volgde de prediking van de evangelie, van het evangelie, van het nieuwe verbond. Namelijk dat er leven is voor alle dode mensen. Voor allen die dood zijn door de misdaden en de zonde. Dan wel allen die dood zijn omdat één voor allen gestorven is. De prediking is er een van nieuw leven. Dan wel van uitstorting van de Heilige Geest, lees maar na. Maar het is hetzelfde in Handelingen 2. En zo zijn wij dus ook in Christus overwinnaar en zijn wij zelfs meer dan overwinnaars. En geeft God ons, God is het dank die ons de overwinning geeft, staat er dan. Hè? God geeft ons die overwinning. Alleen zodra we ons terugrichten op die oude wereld en die oude scheppingen, menen daar wat te moeten tot stand brengen. Dan zal blijken dat je aan de Heer niks hebt. Die doet daar niet aan mee. Dat moet je dan zelf doen. En of dat nuttig is of niet. Wat moet ik daarvan zeggen? Ik kan alleen maar zeggen, alle dingen zijn ons geoorloofd. Dus ga je, hoe zeg je dat? Ga je gang. Zoals de pater zei, de frater. Ga je gang, maar nuttig. Naar Bijbelse maatstaven niet, want die wereld gaat toch voorbij. Sorry, nee, ik weet dat het cynisch klinkt, maar daar kan ik niks aan doen. Zo staat het in de Bijbel. Die wereld gaat toch voorbij. En of u het nuttig vindt om tijdelijke hulp te verlenen, ja, er is wat voor te zeggen als mens, maar daar hoef je niet een christen voor te zijn.
Dan laat je medewerker niet zakken.
Nee, dat vind ik ook. Ik ben er ook een voorstander van. Het moet niet te gek worden, vind ik, maar toch maar. Je moet je ook niet al te zeer laten misbruiken. Ik zei niet al te zeer. Je mag je best laten misbruiken, dat geeft niks hoor. Daar word je niet slechter van. Maar specifiek christelijk is het niet. Christelijk is het betrachten, het handhaven. Het betrachten van het woord van God en daaruit te leven, te komen tot kennis van hem, in afwachting van het moment dat God zelf het nodig vindt om aan de wereld wat te gaan doen. En dat tijdstip komt, alleen dat wacht op de openbaring van de zonen Gods, en dat zijn wij. Dus als u denkt wat te moeten betekenen voor de wereld in het algemeen en voor de zondaren in deze wereld, onze tijd komt nog. Of als u denkt zijn koninkrijk te moeten oprichten, ja, onze tijd komt nog, maar niet nu. Dat is pas in de wederkomst van Christus. Zo leert de Bijbel het, hè. Maar inderdaad, overwinning dus op de Satan, van wie wij wel eens gelezen hebben, hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Dat doet hij tot vandaag nog steeds. Sterker nog, hij zit ons ook wel dwars. Maar er wordt gewoon gezegd dat wij de overwinning daarover hebben. Al staat er dan ook in dat verband, maar die heb ik al eens een paar keer gelezen naar aanleiding van deze geschiedenissen in Samuel, dat wij ons zouden aangorden, dan wel zouden aandoen de geestelijke wapenrusting. Of zoals het in Jacobus 4 staat, vers 6. Er staat dat de schrift zegt, God wederstaat de hoogvaardigen, de hoogmoedigen. Maar aan de nederigen geeft hij genade. De wereld is vol met hoogmoedigen. Zo is de mens. Maar het past een gelovige niet. Een gelovige wordt geacht zich te onderwerpen aan het woord van God. Dat is een kwestie van knielen. En dus van nederigheid. En er staat dus ook, God wederstaat de hoogvaardigen. Maar de nederigen geeft hij genade. En meteen als consequentie, zo onderwerpt u dan goden. Elders staat, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. En hier staat, zo onderwerpt u dan goden. En meteen wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Waar die duivel nou ineens vandaan komt, want die wordt hier ineens geïntroduceerd. Maar het hele punt is dat wanneer dat het zich aan God onderwerpen, dat het de enige mogelijkheid is om de duivel te wederstaan. En dat, een praktisch iets. En dat laat zich ook eenvoudig verklaren, omdat de duivel nou eenmaal de overste deze wereld is, de god deze eeuw, en hoe hij maar heet, de overste van de macht der lucht, de vorst der duisternis, en noem nog eens wat van die beroerde titels. Dat is hij, en als je daaraan wil ontkomen, dan moet je zorgen dus dat je die oude wereld die een duisternis is, dat je die achter je laat. En de enige route is die dwars door de dood, weet u nog. Dat is de route langs de verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft, met dank aan Hebreeën. Dat is de route naar de troon der genade, waar je zou naderen om te ontvangen, Hebreeën 4, genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Dat wil zeggen, je zou je onderwerpen aan degene die op de troon zit, namelijk aan Christus. Ja, niet maar in theorie, maar gewoon voor de praktijk van het leven. Hem dienen. En daarmee wedersta je de duivel. En daarmee zal hij van u vlieden. En dat is de algemene waarheid. Zie, iets nauwkeuriger, gedetailleerder moet. Dan leren wij uit de Bijbel ook nog, hij zal van u vlieden. Maar binnenkort komt hij weer terug. En dan probeert hij het opnieuw. En dan zit er niks anders op dan uitdrukkelijk, van mijn part bij herhaling, bij vernieuwing noemden ze dat vroeger, in evangelisch jargon, om je te onderwerpen aan de Heer. Dat is de enige manier om aan hem te ontkomen. Als je leest over de verzoeking in de woestijn van de Heer Jezus, dan staat er de Satan week van hem, voor een tijd. Suggererend dat hij bij gelegenheid nog eens geprobeerd heeft en waarschijnlijk nog eens. En zo werkt het. Het gaat bij vlagen. Zijn gedachten zijn ons, en zijn methoden zijn ons niet geheel onbekend, roep ik dan maar, omdat het ook ergens in de Bijbel staat. Ze zijn niet helemaal onbekend, maar het heeft ook niet zoveel zin om er veel aandacht aan te besteden. Je moet de duivel ook niet rechtstreeks bestrijden, dat doet de Heer ook niet. Waarom zou hij zo overwonnen? Wat je moet doen is je onderwerpen aan de Heer. Dan heb je deel aan die overwinning. En kun je dit ook zeggen. Hij heeft mij verlost van de man alles gewelds. Nou ja, alles laten we dan maar weer weg. Van de man des gewelds. Van degene die het geweld des doods had. En er zit nog een gedachte aan vast. Maar die wordt in Hebreeën 2 trouwens ook toegelicht. Het idee is namelijk dat eigenlijk de hele bezigheid van de mens, als het er nou helemaal over gaat, niet anders is dan een strijd tegen het verderf. Tegen de dood. Ik weet niet, dan moeten ze Freud nog. Oh, die is overleden, hè, Freud. Hè? Dan moeten ze die man ook nog eens vertellen. Die dacht die te kunnen zeggen waar het in het leven alleen maar over gaat. In essentie. Maar ik heb er een variant op. Het is niet hij had niet helemaal ongelijk. Maar ik zeg het liever anders. Want hij zei het draait allemaal om de voortplanting enzovoorts. Maar in werkelijkheid, het draait erom dat dood bestreden wordt. Het gaat erom om het bestaan vast te houden en eventueel de continuering van het bestaan. Kortom, het is maar niet de seksualiteit zoals de man suggereerde, maar het is de strijd tegen het verderf. En vandaar dat je kunt constateren dat in de natuur, de hele bezigheid in de natuur gaat alleen maar over voortplanting en in leven houden. Heb je ook huisdieren? Gaat ze maar om één ding. Ze eten krijgen. Huh? En zich voortplanten. Je aandacht, het is eten.
Ja, maar ook dat je tegen ze praat.
Jawel, maar ze scheppen een band, ze weten je te paaien, ze maken zich afhankelijk van je, laten dat ook goed weten. Wij beschouwen dat als liefde, enzovoort, en dan geven ze weer wat. En dat draait het allemaal om. Heus, meer is er niet. Ik vind het prima, maar zo werkt het nou eenmaal. Maar in werkelijkheid, het is heus de strijd tegen. Er staat hier, ik heb het weer voor me liggen, Hebreeën 2. Vers 15. En verlossen zou, u weet nog hè, opdat hij doorheen de dood teniet zou doen, degene die het geweld is dood zou, dat is de duivel. En verlossen zou, was de bedoeling, al degene die met vrezen des doods, door een hele leven, aan de slavernij, aan de dienstbaarheid van de dood namelijk, elders heet de dienstbaarheid der verderfenis, aan de slavernij van de dood onderworpen waren. En dat is het hele punt. De mens is altijd bezig om de dood, om de vergankelijkheid te bestrijden. Ik hoef het toch niet uit te leggen. Dat zit overal. En niet alleen de eigen vergankelijkheid bestrijden, maar maar ja, daarvoor moet je ook je auto poetsen, zal ik maar zeggen. En het roest eraf krabben en de kozijnen opnieuw lakken. Niet van je auto, maar van je huis. En al dat soort dingen meer. Er zit er niks aan. Doe het, dan stort het vanzelf in. Dus ja, je moet het allemaal in stand houden. Zo werkt dat toch? Bijhouden, onderhouden, repareren, weet ik veel, olie verversen. Ja, nou, noem maar op. Daar gaat het allemaal over. Het in stand houden van het leven. Maar het is de strijd tegen het verderf, tegen de dood. En die strijd, erg genoeg, je verliest het. Je kunt doen wat je wil, maar je verliest het toch. En het schijnt moreel verplicht te zijn om niettemin die strijd zo lang mogelijk vol te houden. Druk het me duidelijk genoeg uit. Men hecht zoveel waarde aan dit leven, dit oude leven, dat het ten koste van alles, dat bedoel ik ook nog, letterlijk ook nog, ten koste van alles in stand gehouden moet worden, dan wel gerekt moet worden, enzovoort. Ik vind het pathetisch. Zielig is ook niet het goede woord. Maar ja, nee, ik vind dat ook wel problematisch eigenlijk. Hoezo? Waarom zou dat moeten? Het is de slavernij van deze oude wereld. Nee, als ik ziek ben, ga ik ook naar de dokter. Ja. En ik zou inderdaad ook zo'n behandeling willen hebben. Ja, dan leef ik nog 2 jaar langer. Ik bedoel, het is geen kritiek op u, maar ik sta er gewoon even van afstand naar te kijken. En ze zegt, ja, het is toch raar dat je dat geacht wordt dat in stand te houden op een. Het gaat toch voorbij. En de heer doet het weg. En in ons geval heeft dat nog van doen met de verlossing van ons lichaam ook nog. Het heet nog verlossing. Net als onze geboorte trouwens. Heet ook verlossing. Maar wij zijn daarvan verlost. Bovendien, al wat je in deze wereld tot stand brengt gaat voorbij. En daarom zei, in de bergrede staat het al. Het is meer bekend dan het evangelie trouwens. In de bergreden staat, vergadert u geen schat op de aarde waar de motsen verteert, of de motsen opvreet en de roesten verteert, maar vergadert u schatten in de hemel. En wat is er nou mooier dat wij mogen weten dat de Heer in ons en aan ons een werk doet vandaag. Tot aan de dag van Christus aan toe. Een werk dat stand houdt tot in eeuwigheid, om zo'n term uit zijn verband te rukken. Want niet alleen Gods woord houdt stand in eeuwigheid, maar de vrucht daarvan ook. Ziet u? Johannes de Heer zong het, al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Meer Bijbelse variant, nee hij is goed, maar meer Bijbelse variant is al wat Jezus in ons doet. Dat houdt zijn waarde en zal blijven. Dat is maar een nuanceverschil, maar wel elementair. Waar het over gaat namelijk, is dat in onze levens de dood als zodanig geen rol meer speelt. We hebben niet maar uitzicht tot aan de dood, wij kijken er ver en ver overheen. Zie? Van die slavernij zijn wij verlost. En wij weten dat zo dit aardse huis, deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw hebben bij God, staat er. Enzovoort. Kortom, daarmee is de kracht waarvan de duivel zich bedient, volstrekt niet gedaan. En dat is wat er staat, toch? Gij redt mij van de man des gewelds. Wij zijn verlost van degene die het geweld des doods had. Wij zijn met Christus trouwens verhoogd, want we hebben een plaats gekregen in de hemel. En het vult daarna onze levens, geeft ons wat te doen ook. Maar dat staat in het volgende vers. En ja, ik ben er weer niet doorheen gekomen natuurlijk. Er staat in vers 50. Daarom zal ik u Heere loven onder de heidenen en uw naam zal ik psalm zingen. Dat is een vast terugkerend thema. Eveneens in Hebreeën 2. Maar dat waren de versen daartussen. Dus daarover hebben wij het hele jaar niet meer. De volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij willen u dankzeggen voor de zegeningen die u ons bereid hebt. Dat u ons deelgenoot gemaakt hebt van de zegeningen van onze heiland zelf. In wie u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. We danken u dat we daaruit mogen leven. In het besef dat wij in Christus een nieuwe schepping geworden zijn. En dat het oude voorbij is gegaan en alles nieuw is geworden. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. En in een bewustzijn van dat we als kinderen Gods eerstelingen geworden zijn van die nieuwe schepping en van dat nieuwe verbond en van dat koninkrijk dat u van oudsher beloofd hebt. En dat u het ook bent die voor ons zorgt, die naar ons omziet als uw kinderen, die ons opvoedt en leidt in heel de waarheid, opdat we daadwerkelijk waardig zouden zijn voor die zoonstelling waartoe u ons geroepen hebt. Daarom vragen we u ook in alle vrijmoedigheid, wees u ons nabij, niet omdat wij bedenken dat het wel nuttig zou zijn, maar omdat u het belooft in uw woord. Wees u ons nabij, opdat we niet in de strikken zouden vallen van de overste deze wereld, zouden terechtkomen alsnog in die duisternis en onwetendheid, maar opdat we daadwerkelijk mogen wandelen in uw licht, in gemeenschap met u, in gemeenschap met onze heiland en in gemeenschap met elkaar. En wij vragen u dat op grond van de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.